Halleluja, Heer, u zei aan het kruis, het is volbracht. Heer, u heeft het werk gedaan, Heer. Halleluja. Heer, en ik dank u dat wij mogen rusten in dat werk. Heer, wij mogen de Sabbatsrust binnengaan van het werken, van de werken der wet, die hoeven niet meer te doen. Dank u wel, we hoeven niet meer te werken voor onze rechtvaardigheid. We zijn de Sabbat binnengekomen, Vader, en daarin mogen wij rusten. Dank u wel daarvoor, Heer. Halleluja. Halleluja. Heer, wilt u deze dienst zegenen? Heer, wilt u mijn lippen zegenen, mijn mond? Heer, dat ik woorden van u mag doorgeven. Halleluja, Heer. En we willen van u ontvangen, Vader. Spreek u door uw woord in de naam van Jezus. Amen. Amen, amen, amen. Prijs de Heer. Tijdens de lofprijsaanbidding moest ik iets herinneren wat we afgelopen oktober hebben meegemaakt. We zijn met een groep van echters in Israël geweest. En daar waren we in een woestijn plekje. Het heette Kfar HaNokdim. Het dorpje of plaatsje van de herders. Het was echt heel bijzonder. Het was achter Masada. En we kwamen daar aan. We hebben lekker gegeten. Heel indrukwekkende plaats. Maar 's avonds werden we uitgenodigd om op scorpioenen jacht te gaan. En dat was wel bijzonder. We konden ons daar nog niks bij voorstellen. Nog nooit gedaan, nog nooit geweten. En we kwamen daar. En we waren niet alleen met de Ichters mensen, er waren wat meer mensen. En die man vertelde van, ja, het was donker, hè? Het was pikdonker. En hij zei van, hij had twee zaklantaarns. Hij zegt van, ja, je hebt een normale zaklantaarn, daar zie je hoe je kan lopen. Maar met een UV-zaklantaarn, UV-licht, schijnen die scorpioenen licht. Ze hebben iets in hun, ze zijn normaal bruinig zwart, maar je schijnt op hun, en dan schijnen ze heel wit, heel licht. En zo kan je ze ontdekken. Dus ik stond daar, maar hij had dus twee van die UV-lampen en ik kreeg er eentje. En hij, dus hij als ervaren scorpionzoeker, hunter, vond hij de een na de andere scorpioen. En hij, zijn teller stond op 3 of 4 en ik had nog één gevonden. En tuurlijk, met onze echte mensen die lachen, Jan, jij hebt er nog één gevonden. Dus ik zei, oh Heer, alsjeblieft, laat mij ook scorpioenen vinden. En het eerste wat ik vond was een stukje plastic. Want twee dingen schijnen met UV, dat is in de woestijn. Dat was plastic en scorpioenen. En op een gegeven moment vond ik eindelijk een scorpioen. En hij zei mij, oh ja, dat is een hele bijzondere. Dus ik was heel blij. Maar scorpioenen zijn echt rotbeesten. Echt hele nare beesten. Ze zijn heel giftig. Je gaat er niet per se van dood. Maar ze eten elkaar op. En ze zijn hele nare beesten. Ik denk, waarom Noach, als je op die boot was, waarom niet die twee zo, laten we die even niet meenemen, laten we die even achter. Maar het bijzondere, de Bijbel, Jezus zegt van, jullie zullen op scorpioenen treden. En ik dacht van, uiteindelijk hadden we dat een beetje moeten doen, toch? Oh, daar is een scorpioen, ja, goed, pak hem, dood. Oké. Okay. Maar natuurlijk, we zijn dierenliefhebbend en we zorgen. Ik snap dat allemaal. Maar waarom vertel ik jullie dit verhaal? Ik zat zo in de aanbidding. Ik zeg van, wij hebben een bijzonder licht gekregen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. En als jij wandelt, heb jij een speciaal licht, het woord van God, dat die scorpioenen duidelijk maakt. Als jij daarmee schijnt, rondschijnt met jouw God gegeven woord van God, het woord van God, dan zullen die openbaar worden, die scorpioenen in jouw leven, die scorpioenen op jouw pad. Ze proberen zich te verstoppen. Het was heel bijzonder. Met een normaal zaklantaarn zag je daar niks, leek het op een steen. En hij doet dat andere licht aan en daar werden ze openbaar. En de scorpioenen in jouw leven, die worden openbaar met het woord van God. Het schijn met dit licht. Dit is jouw lamp voor jouw voeten. Het is een licht voor jouw pad. Jij zal ze zo ontdekken. En dan moet je niet denken, oh wat lief en wat schattig. En dan moet je doen wat Jezus zei. Erop staan. Weg met die scorpioenen uit je leven. Amen. Oké, dit was alleen maar een gedachte die ik denk dat ik die door had moeten geven. Heeft niet zo met de preek te maken. Ik heb iets heel bijzonders op mijn hart. En ik denk dat een beetje alle kanten uitga en toch een heel duidelijke lijn heb. Ik wil beginnen met Paulus. Paulus die rondtrok in de Romeins-Griekse wereld om gemeentes te stichten. Hij was het evangelie aan het verkondigen. Maar moet je nagaan, hij verkondigde Jezus. Jezus Christus verkondigde hij aan Grieken, aan Romeinen, aan mensen die daar woonden, die nog nooit van Jezus gehoord hebben. Hoe overtuig je iemand van God, van Christus, van Jezus, van iemand die nog nooit over Jezus gehoord heeft? Dat is een hele grote uitdaging. En op een gegeven moment kwam Paulus op de Marsheuvel, in het Grieks de Areopagus, en hij predikte daar het evangelie, hij legde dat uit. Het is een verhaal uit Handelingen 17. En Paulus vertelde dat hij zag al die afgoden, en hij zei dat hij heel bijzonder vond dat er zelfs een steen was. En ik weet niet of dat die steen is, maar ze hebben dus een steen ook gevonden met de inscriptie aan de onbekende God. Dus dat deze steen, daar staat in het Latijn, niet in het Grieks, maar staat aan de onbekende God. Dus ze hadden zelfs, die Atheners, de Grieken, die hadden zelfs voor de onbekende God, want je wil niemand weglaten, dus je legt, voor die gaan we ook eren, die gaan we ook aanbidden. Maar Paulus, die gebruikte dat en die zei van, laat mij die onbekende God aan jullie voorstellen. Deze onbekende God, laat mij iets over hem vertellen. En dan zei hij van, dat is de God die de hemel en aarde gemaakt heeft. Alles is uit hem ontstaan. Hij is mens geworden. En zo zat hij aan het preek. En hij heeft dat gekke ding gebruikt om het evangelie te verkondigen. Op deze manier, de onbekende God. Nou, inmiddels is de mens geworden God, Jezus Christus, in de Bijbel, is behoorlijk onbekend geworden in Nederland. Helaas. De gemiddelde Nederlander weet niet meer wie Jezus is, wie Jezus was, wat hij gedaan heeft. Hij wordt wel af en toe gebruikt als een soort kreet, wordt Jezus nog af en toe genoemd. Maar wie is Jezus? Hij is onbekend geworden. En onze taak is om deze onbekende God weer bekend te maken in Nederland. We mogen vertellen wie hij is, vooral in de kersttijd. De menswording, we hebben erover gezongen. God is mens geworden, is vlees geworden en heeft hier gewoond. Daarom is kerst zo'n bijzonder feest. Sommige mensen zeggen, ja, maar kerst is helemaal geen feest dat in de Bijbel staat. Er staat nergens dat wij kerst moeten vieren. Nou, de vleeswording, de menswording van God is zo'n groot wonder dat de mensen besloten hebben van God, u heeft allemaal feesten voorgeschreven die we moeten vieren. Wij vieren een feest voor u. Omdat wij dit zo bijzonder vinden. De menswording. Dus het is geen opdracht. Wij mogen best kerst overslaan. We moeten niet. De Bijbel zegt niet, gij zult kerst vieren. Maar wij doen dat omdat wij stil willen staan bij de menswording van God. Hoe bijzonder, volgens mij, dat is het grootste wonder überhaupt. Dat God besloot van, weet je wat? Ik word mens en ik ga hier wonen en ik ga deze mensen redden omdat ik zoveel van hun hou. Nou, vandaag, we mogen Jezus preken. Hij is onze redder, verlosser. Hij is de enige weg. Wij mogen hem bekendmaken. En de titel van mijn preek is Hij bestaat echt. En ik wil beginnen met Deuteronomium, heel bekend, 6 vers 4. Het Shema Yisrael. Daar staat Deuteronomium 6 vers 4. Luister Israël, de Heer, Yahweh, onze God. De Heer, Yahweh, is de enige. Er is niet vele goden, er zijn niet veel goden. Er is geen, God heeft geen rivaal, God heeft niemand naast zich. Er is maar één. Heb de Heer, deze God, heb hem lief met heel je hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dus met alles. En dan staat er in vers 6, houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis, onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Nou, de orthodoxe joden doen dat heel letterlijk. Die dragen dat op een voorhoofd, op een arm. Ze hebben een mezuza aan de deur. Het woord van God, de voorschriften van God hebben ze overal. Weet je, dat gehoorzaamheid is zo belangrijk. Gehoorzaam het woord van God. Doe wat God zegt. Ongehoorzaamheid is een blokkade van Gods zegeningen. Ongehoorzaamheid is een blokkade van Gods zegening. Gehoorzaamheid opent het pad voor Gods zegeningen. En ook tot zijn tegenwoordigheid. Wees een doener, niet alleen maar een horer, maar een doener van het woord van God. En kinderen moeten thuis gehoorzaamheid leren. Dat begint thuis. Thuis moeten ze papa en mama gehoorzaam. Ze moeten doen wat papa en mama zegt. Papa en mama zijn de baas. Vandaag de dag kom je in sommige families en daar zijn de kinderen de baas geworden. Kinderen bepalen wat gedaan wordt. Kinderen bepalen de atmosfeer, hoe het moet en waar ze naartoe gaan op vakantie en alles. Lieve mensen, God heeft ouders geplaatst als baas van het gezin. Jullie moeten zeggen wat de kinderen moeten doen. En zo in de gehoorzaamheid aan de ouders leren de kinderen gehoorzaamheid aan God. Is zo belangrijk. En gehoorzaamheid moet je leren. Dat is niet zomaar iets wat een kind graag wil doen. Dat is iets wat geleerd moet worden. Nou, ik heb een ontzettend belangrijke vraag vanochtend. Bestaat Sinterklaas echt? Heel belangrijk. Bestaat hij nou of bestaat hij niet? Maar als je erover nadenkt, ouders kunnen hun jonge kinderen alles wijsmaken. Ouders, jij kan je kinderen vertellen dat de mensen op Mars wonen, dat de aarde plat is. Je kan je kinderen alles vertellen, ze geloven je tot een bepaalde leeftijd. En dan gaan ze voor zichzelf denken. Maar er is tot een bepaalde leeftijd, kan je hun alles vertellen. En daarom, ouders moeten beseffen dat je je kinderen enorm kan vormen. Je kan je in het goede, in het slechte, of als je het niet doet, dan wordt het kind door iemand anders gevormd. Socrates en later ook Thomas van Aquino en Descartes had het daar ook over. Die zei, een kind is een onbeschreven blad. Ze noemen dat tabula rasa, een onbeschreven blad. En weet je, dan dacht ik van oké, onbeschreven blad. Vergeet even de erfzonde en alles moeilijke theologische termen. Kinderen zijn een onbeschreven blad. Laten wij als ouders de naam Jezus op dat onbeschreven blad schrijven. Laten we Jezus op dat blad van dat onbeschreven blad schrijven. Laten we Jezus verkondigen aan onze kinderen. Wij mogen Jezus over onze kinderen uitspreken, over ons gezin. Jezus, de naam van Jezus. Ouders zijn eigenlijk als een God voor hun kinderen. Want voor kleine kinderen denken dat ouders alles kunnen. En wij beseffen dat vaak niet, dat kinderen naar ons opkijken als die kunnen alles, die weten alles. Maar daar moeten we, dat is heel kostbaar, dat is ook kwetsbaar. We moeten daarvan bewust zijn. Als wij ze niet vormen, als ouders de kinderen niet vormen, dan zal YouTube of TikTok of de school het gaan doen. Daarom is het belangrijk dat wij dat gaan doen. De invloed van ouders is ongelooflijk. En men zegt ongeveer, ik heb een beetje nagekeken, tot ongeveer 9, 10, 11, het ligt aan het kind ook, zal het alles aannemen van de ouders. Dus die fase is enorm belangrijk. Ouders, stop je kinderen vol met het woord van God. Duw het erin. Vertel over Jezus. Vertel over de wonderen die hij gedaan heeft. Dat hij gebeden beantwoordt. Dat hij zieken geneest. Dat hij alles kan. Dat hij almachtig is. Vertel dat hij de aarde geschapen heeft. Dat hij is opgestaan uit de dood. Vertel over het huwelijk. Vertel over familieleven. Hoe dat in elkaar zit. Wat de Bijbel daarover zegt. Jullie moeten dat vertellen voordat ze naar de middelbare school gaan. Vertel jullie kinderen de christelijke waarden, geef de normen mee. Sleep ze elke zondag naar de kerk. Mis geen diensten. En ook speciale diensten of naar een mooie conferentie. En ook regelmaat is zo belangrijk. Als ouders denken, laten we even een ochtendje uitslapen en zo. Dan zullen de kinderen dat ook makkelijk doen. Ze kijken naar jullie. Leef het geloof uit. Introduceer Jezus aan je kinderen. Maak God voor hen bekend. En dat wil ik vergelijken met een ouder, een vader. Als hij wil dat zijn zoon een Ajax-fan wordt. Als zijn pasgeboren zoon net geboren is. Hij moet van Ajax houden. Wat moet hij dan doen? Nou ja, de hele kamer wordt wit-rood. En het kindje krijgt natuurlijk een Ajax pyjama, een lunchbox. De hele dag wordt over Ajax gesproken. De naam van de spelers wordt uit hun hoofd moet hij uit zijn hoofd leren kennen. Hij kan meekijken op televisie. En elke dag hoort hij dat Ajax de beste club is. Ja, en hij kan natuurlijk met Hazes meezingen bloed, zweet en tranen. Maar voor een kind zal dat groeit op en dat weet niks anders. Ajax is de beste, mooiste club in de wereld. Er is geen club als Ajax, als je hem zo opvoedt. Hij gaat dat geloven. Maar er komt echt een moment in zijn leven waar hij zelf gaat nadenken. Is dat wel zo? En ook ervoor te zorgen dat hij dat op latere leeftijd voor Ajax zal kiezen. Dan zal hij ook iets mee moeten maken. Hij moet ervaringen opdoen. Niet alleen van horen zeggen. Hij moet naar de arena toe gaan. Naar de Johan Cruijff Arena. Hij moet dat zien. Hij moet zo'n wedstrijd meemaken. Hij moet gezien hoe gescoord wordt en titels behaald wordt. En zo is het ook met onze geloofsopvoeding. Het is niet alleen maar vertellen, maar het zijn ook ervaringen. Vertel je kinderen over Jezus Christus. Duik in de Bijbel. Vertel wat Jezus heeft gedaan en nog steeds doet. Dat hij dichtbij is en dat hij ervaarbaar is. Het is zo belangrijk dat zij zelf God meemaken. Dat zij Gods ervaringen meemaken. En dus een persoonlijke geloofservaring is zo belangrijk. Dat wens ik voor alle kinderen van Ichtes. Dat zij een ontmoeting met de levende God meemaken. He, aan het einde van het boek Job. He, Job, die arme kerel die zoveel ellende meegemaakt heeft. Maar het is toch een prachtig boek. En aan het einde zegt hij, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu. He, en dat is wat wij moeten meemaken. Het moet niet alleen van God horen en niet alleen over Jezus lezen in de Bijbel, droge materie. Maar we hebben allemaal een persoonlijke ervaring met God nodig. En onze kinderen hebben dat nodig. Onze kinderen moeten op vroege leeftijd God, moeten Jezus ervaren. Ze moeten ook op vroege leeftijd God, zo'n bijzondere ontmoeting met God hebben. Want ze komen op een gegeven moment erachter dat papa en mama niet volmaakt zijn. Ze zijn niet God. Papa en mama, of mama weet niet alles en papa is toch niet de sterkste man in de wereld. Daar kom je op een gegeven moment achter. En die flauwe grapjes van papa zijn ook helemaal niet zo leuk. Maar ze zullen erachter komen dat papa en mama ook fouten maken. Ze zullen dan heel veel in twijfel trekken, want... Als je merkt van, hey, maar dit is helemaal niet waar. En je komt dingen achter, ze gaan zelf nadenken. Ze komen in de puberteit en gaan zelfstandig nadenken, wat heel goed is. Dat is halleluja, absoluut. En heel veel dingen gaan ze in twijfel trekken. Maar wij weten dat de Bijbel waar is. Wij weten dat Jezus leeft en echt bestaat. Maar als dat alleen maar droge materie is en ze hebben het niet zelf meegemaakt... dan zullen ze dat ook in twijfel trekken. Dus als jij een godservaring meegemaakt hebt en dan in een geloofscrisis terechtkomt, en dan kan je altijd weten, ja, ik zit wel nu in de moeite en ik vraag me af dit en dat, maar toen ik 8 jaar oud was, toen ik 9 jaar oud was, toen ik hier of daar, toen heeft God, we hebben samen gebeden en God heeft aangeraakt. God was hier, God was daar. En dat kan niemand van je afnemen. En dan... is het aan het kind de om te kiezen voor het goede. Maar Gods ervaringen zijn zo belangrijk. Laat je kinderen niet zomaar los. Hè. Leef het geloof voor hun uit. Jij bent de baas thuis. Hè. Niet het kind besluit of we zondagochtend naar de kerk gaan. Jij besluit het. Hè. En gehoorzaamheid naar God toe leren ze van jou. En dan nog om eventjes kort bij Ajax te blijven, want dat vind ik ook wel een beetje leuk. Als je wilt dat je kind dus een Ajax-fan wordt, is het dus niet genoeg om alleen maar Ajax te zien op televisie. Maar dan is het ook belangrijk om naar de arena te gaan. He, om hem live te zien. Om het te zien hoe Tadic een wonderbaarlijk mooi prachtig doelpunt scoort. En hoe Bergwijn 4 mensen uitspeelt. En een prachtige paas geeft. He, Zulke dingen moeten ze zien. En dan als Ajax kampioen wordt, dat je zegt, ik was erbij. Ik heb het gezien. Ik was op het museumplein en ik heb meegejuicht. He, dat zijn allemaal ervaringen die een kind nooit zal vergeten. En zo moet dat in het geloofsleven zijn. Zulke dingen moeten ook kinderen meemaken in hun geloofsleven. Echt momenten waar ze weten van, God heeft een gebed verhoord. Dit heeft God. Wij hebben gebeden en God heeft gesproken. God heeft dit gedaan. God heeft dat gedaan. En herinner jouw tienerkinderen daaraan als ze in zo'n crisis zijn. Van, weet je nog, toen hebben we gebeden, toen is dat gebeurd. Toen hadden we een nood en toen is dat gebeurd. Toen zijn we naar die conferentie gegaan en is dat gebeurd. Zo belangrijk. Dus niet alleen droge theorie. En breng ook jouw kinderen naar voren. Zorg dat ze gezalfd worden. Wat mijn ouders altijd doen, ze namen ons mee. En bij elke spreker en zo van, hey, bid, mijn vader zei, bid voor hem, leg hem de handen op. Dus ik kreeg allemaal bijzondere mannen gods en vrouwen gods hebben mij de handen opgelegd. Maar ik denk, dat is goed. Dat is goed. Ook onze Bhutanese en Nepalese gezinnen doen dat altijd. Die komen altijd na de dienst. Komen met hun kinderen. En zeggen, pastor Jan, bid even voor. Leg hun de handen op. En dat doe ik heel graag. Dat is goed. Breng je kinderen naar de oudsten. En naar de voorgangers. Zodat ze hun de handen worden opgelegd. Dat voor hun gebeden wordt. Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. Praat thuis ook niet slecht over de gemeente en de voorganger, de oudste. Überhaupt niet slecht praten over niemand. Maar kijk eens, kinderen kunnen niet relativeren. En als jij iets vervelends meemaakt in de gemeente, dan maak jij dat mee. Dat is vervelend en ik ben niet volmaakt. Wij zijn niet volmaakt als oudste. De gemeente is ook niet volmaakt. Jezus ziet ons als een prachtige bruid, maar wij maken er soms een puinhoop van. En dat is heel vervelend. Dat is jammer en dat is erg. Moeten we niet doen. Wij moeten ook groeien. Maar als je thuis aan tafel bent en je vertelt over de kerk dit en de gemeente dat en de voorganger dat, dan zullen ze dat ook reflecteren op Jezus. Want de gemeente is het lichaam van Jezus. Wees heel voorzichtig hoe je over de gemeente praat. En zorg dat geloof in je huis niet een droge materie is, maar dat ze het niet alleen van horen zeggen hebben, maar dat ze echt een ervaring met Jezus zullen meemaken. Ik wil Deuteronomium 6 nog een keer voorlezen. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. En dat is het woord van God. Ik snap, we zijn niet onder de wet, maar het is Gods woord die we in gedachten houden. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band om uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Dus wees met het woord van God bezig. Vertel het door. En uiteraard zullen kinderen zelf, uit hun vrije wil, moeten kiezen om Jezus na te volgen. Absoluut. Dus het blijft vrije wil. Maar de opdracht aan de ouders, aan ons, is het voor te leven, in te prenten en overal over Jezus te praten. Jezus leeft. Jezus is echt. God bestaat. Goed, hebben jullie, en nu ga ik een hele bijzondere acrobatische sprong maken. Hebben jullie aan jullie kinderen verteld dat Sinterklaas echt is en bestaat? Hebben jullie dat gedaan? Want Sinterklaas, die bestond echt, maar die heette niet Sinterklaas, maar die heette gewoon Sint-Nicolaas. Ja, Sint-Nicolaas bestond echt. En hij kwam uit het stadje Mira, en dat ligt in het huidige Turkije, in de buurt van Antalya. Een prachtige badplaats, heel mooie stranden, heel mooie plekje. Sint-Nicolaas, dus onze Sinterklaas, die was een bisschop daar. En in een hele bijzondere tijd, kan je wel zeggen. Sint-Nicolaas stond bekend als een weldoener. En zijn bijnaam was zelfs wonderdoener. Hij hielp veel mensen die nood waren. Hij hielp vooral kinderen. En apart is, zijn sterfdag was 6 december, niet 5 december. Dus jullie mogen later even opgoogelen waarom Nederland dan 5 december viert, Sinterklaas viert. Want het hoort eigenlijk 6 december te zijn, zoals de Belgen. Zoals de Belgen dat doen. Dus ik weet het niet. Maar dan gaan we, dat is een hele belangrijke theologische discussie, dus daar moeten we wel samen uitkomen. 5 december of 6 december, oeh, goed. Ja, maar ik hoor 4, heel goed. Maar hij stierf op 6 december, dat was zijn sterfdag. En Sint Nicolaas leefde dus in een hele bijzondere, interessante tijd. Het huidige Turkije, daar woonde hij, daar groeide hij op. En dat was het Oost-Romeinse Rijk, Byzantium later. Dus een Grieks rijk was dat. Sint Nicolaas was geboren rond het jaar 270 en hij stierf 72 jaar later in 342. Hij leefde in de tijd dat het Romeinse Rijk officieel christelijk werd. Nou, niet heel officieel, maar hij leefde in die omslag van Constantijn. En het was een hele bijzondere tijd. Keizer Constantijn, de Grote, die bekeerde zich rond 312. Dus de keizer van het Romeinse Rijk, die werd een christen, geloofde in God. Hij had zo'n teken gekregen, men twijfelt over zijn sincereheid, zijn echtheid van geloof. Maar het kwam hem heel goed uit in die tijd ook. Maar over zijn moeder, Helena, die was wel ontzettend gelovig. Die maakte ook een reis naar Israël toe. En ze is ook begraven in de oude stad in Israël. Maar Constantijn, die werd een christen. En liet een jaar later, na zijn bekering, in het jaar 313, het Edict van Milaan vervaardigen. En dat hield in dat voortaan in het Romeinse Rijk er vrijheid van godsdienst heerste. Christenen werden vanaf dat moment niet meer gemarteld, niet meer in de gevangenis gestopt, niet meer voor de leeuwen gegooid. Dat was echt een gebedswonder. Daar had men lang voor gebeden. Een geweldig moment was dat, in de tijd waar Sint Nicolaas leefde. Wij bidden ook dat er zo'n omkeer komt in Afghanistan, in Iran, in Noord-Korea, in Eritrea. Dat die omkeer komt, dat de christenvervolging stopt. Dat onze christenbroeders niet meer in de gevangenis gestopt worden of ter dood veroordeeld worden. Zo'n verandering heeft Sint Nicolaas dus meegemaakt. Constantijn was dus niet heel, heel erg vroom. Vroom is Duits. Maar het was niet Constantijn die het Romeinse Rijk christelijk gemaakt heeft. Dat was later, was een veel latere keizer. Dat was Theodosius de Eerste. Die maakte het Romeinse Rijk de facto een christelijke staat. Dat was niet Constantijn, dat was niet het Edict van Milaan. Daar was vrijheid van religie. Dus christenen mochten in vrijheid leven. Later, dus 380, werd het omgedraaid en de mensen die niet christelijk waren, die kregen een probleem onder keizer Theodosius. Dus, maar dat heeft niet Constantijn gedaan. Vaak wordt Constantijn heel veel verweten waar hij niks mee te maken had. Ook over het concilie van Nicea wil ik dan meteen maar wat vertellen. 325 na Christus, dus ook in de tijd waar onze Sint Nicolaas geleefd had, was er een heel belangrijk concilie waar Constantijn bij was. Maar hij had het niet beïnvloed, hij had het wel geïnitieerd. Hij wou gewoon wat duidelijkheid hebben in de christelijke wereld. Hij zat erbij, hij heeft niks gezegd, volgens Anastasius. En tijdens dat concilie van Nicea waren hele belangrijke dingen besproken over het christelijke geloof. Er was nu vrijheid, maar er moesten wat dingen duidelijk worden. En heel veel belangrijke mannen gods, bisschoppen en zo, die kwamen allemaal samen om te praten over de toekomst van het christendom. En vanuit daaruit is het ons geloofsbelijdenis ontstaan. Dat was zeg maar de conclusie. Want er was heel veel valse leer, er waren rare dingen gaande. Ook is bepaald toen dat het paasfeest op zondag gevierd zou worden. En heel veel mensen zeggen van dit was antisemitisch, want dit is een breuk met het jodendom. Het was een breuk, maar waarom men toen gezegd, men had op die concilie gezegd, wij willen het paasfeest op zondag vieren. Want Jezus is opgestaan op de derde dag, op de eerste dag van de week, op zondag. Dus daarom willen wij Pasen op paaszondag vieren. Ja, en het Pesachfeest is elk jaar op een andere dag. Dat kan op een maandag zijn, het volgende jaar op een dinsdag, dan een woensdag. En dan eens in de zoveel tijd is het op een zondag. Maar de christenen zeiden van, wij willen niet dat het wij willen ons paasfeest op de zondag vieren. Dat is toen daar beslist. Dus dat was niet per se een breuk met het Joodse feesten en zo. Maar dat heeft men toen besloten, omdat dat men dat handiger vond. Dus dat komt allemaal van het concilie van Nicea. Nicea ligt iets van 60 kilometer van Istanbul, van het huidige Istanbul, van Constantinopel vandaan. Er moesten ook nog andere belangrijke zaken besproken worden. Er was een valse leer aan het opkomen. En dat kwam van de bisschop Arius. Arius, een bisschop ook uit Constantinopel, die verwierp de gedachte dat Jezus, de Zoon van God, ook zelf God was. Hij leerde dat Jezus het voornaamste schepsel was en ondergeschikt aan God de Vader. Dit is ketterij, valse leer, hele erg hardnekkige valse leer die doorgedrongen is naar de Mormonen geloven dat. Dat is eigenlijk Arianisme. De Jehovah-getuigen geloven dat. Maar zelfs ook de islam. En dat is ook in die, het Arianisme was ook in het Midden-Oosten ook heel erg populair. Dus het is niet voor niets dat het daar, de islam ook daar ontstaan is. Maar toen al in 315, 300 jaar voordat Mohammed verscheen, zei men al, dit is niet goed, dit is valse leer, hier moeten we voor waken. En daarom heeft men ook het geloofsbelijdenis zo duidelijk verwoord. We geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en de drie enige God. Heel erg belangrijk. Dus het was een hele belangrijke tijd, maar Sint-Nicolaas, onze Sinterklaas, was daarbij. Ja. Die man in het rood, heeft dat concilie meegemaakt. En nu moet ik jullie wat vertellen, iets aparts vertellen. Arius was zo aan het vertellen, aan het praten. Hij mocht aan het woord komen en hij vertelde dat hij niet geloofde dat Jezus God was. En dit is een historisch feit wat ik zeg. Sint Nicolaas is naar hem toegegaan en heeft hem bam, een klap in het gezicht gegeven. Echt een historisch feit. Onze Sinterklaas heeft Arius een klap in het gezicht gegeven. Ja, is echt gebeurd. Hij moest wel sorry zeggen daarvoor en hij heeft zich verontschuldigd. Maar hij maakte heel duidelijk dat hij het verschrikkelijk vond wat gezegd werd. Hij was bijna zijn bisdom, zijn zetel kwijtgeraakt. Maar je ziet van deze man had passie. Dus Sinterklaas bestaat echt. Dat hebben we vastgesteld. En hij was een, als je niet oplet, gaf hij dus klappen. Misschien komt het ook daar vandaan. Wie weet. Maar hij gaf ook cadeautjes. Sint-Nicolaas. Goed. God bestaat echt. God bestaat echt. Hij is echt. En Jezus is niet alleen een historisch figuur. En ook zoals van deze Sint-Nicolaas een Sinterklaas geworden is, is ook van God en van Jezus ook een soort historisch figuur gemaakt die misschien wel heel ver staat van de werkelijkheid. Feit is dat Jezus, God, zelf mens geworden is en heeft hier geleefd. En het is aan ons, het is helemaal aan ons om hem te leren kennen hoe hij echt is. God is echt. Jezus is echt. En wij mogen hem leren kennen wie hij is. Niet alleen van horen zeggen. Niet alleen van plaatjes en schilderijen waar Jezus uitziet als een Italiaan met een lange haren en een baard. Heel en blond. Weet je, blauwe ogen. Zo zag Jezus er niet uit. Jezus is echt. Hij is waar. En hij wil een relatie met ons hebben. Job zei, en ik had eerder Job 42 gelezen. Job zei eerst, midden in zijn ellende, zei hij dit. Heel bijzonder. Ik weet, mijn redder leeft. Ik vind dat zo'n bijzondere tekst. Wij zien, mijn verlosser leeft. Ken jullie, mijn verlosser leeft. Dat komt hier vandaan. Er staat, niet redder, maar verlosser staat daar. Goel staat daar, dat woord. En hij zegt, ik weet dat mijn Goel, mijn verlosser leeft. Dat is zo'n mooie tekst van naar Jezus toe. Jezus leeft. Maar hij zegt dit een beetje zo. Ja, ik weet dat hij leeft. En hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Ja, dat gaat hij doen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem met eigen ogen zien. Geen ander. Heel mijn binnenste smacht van verlangen.
Hij had het zwaar. Hij was aan het lijden. Hij had verschrikkelijk pijn. Hij was alles kwijtgeraakt. En dan nog een keer dat vers aan het einde. Job 42 vers 5. Daar staat: slechts van horen zeggen had ik u vernomen. Dat is, toen was het van horen zeggen. Maar nu heeft mijn ogen u aanschouwd. Eerst was het een verlangen om God te zien. Oh, ik hoop. En tenslotte, en ooit zal ik God zien. En ooit dit en dat. Maar hij zegt van, nu heb ik God ervaren. En dat is mijn wens voor jullie. Mijn wens voor elk kind hier in Echt. Is dat we een ervaring hebben met God. He, niet alleen maar van horen zeggen. Niet alleen van de verhalen. Van de vroeger gebeurden de wonders. En vroeger is dat gebeurd. Ik wil God nu. Nu ervaren. Hebben jullie ook dat te verlangen? Oh, ik heb zo een branden in mij. Ik verlang naar God die doorbreekt in de gezinnen. Doorbreekt in onze huwelijken. Bij onze kinderen. He, dat er machtige dingen gaan gebeuren. Gezinsherenigingen. En uitbreiding. En ik geloof zo dat we naar het punt mogen komen. God, ik ben er klaar van om God slechts te vernemen van horen zeggen. Ik wil een aanraking van God. En ik wil jullie uitnodigen om zelf het initiatief daarvoor te nemen. Stap daarvoor uit. En dan denk je, waarom moet ik? Kan God dat niet doen? God heeft het gedaan. En God heeft zijn uitgestrekte arm, is naar jou toe gericht. Naar jou toe. Zijn uitgestrekte arm. Jij hoeft het alleen vast te pakken. Doe dat. Pak zijn hand vast. Hij wil. God wil. Hij wil jou aanraken. Hij wil een ontmoeting met jou. De vraag is, wil jij? Wil jij? Hè? En hij wil dus, laten wij uitstappen en geloven en onze hand ook naar hem toe uitstrekken en zijn hand vastpakken. Want God wil niets meer dan jou aanraken. Dan dicht bij jou zijn, jou zegenen, jou dicht bij zijn hart hebben. En de eerste stap is natuurlijk geloven. Geloven dat hij bestaat. Hebreeën 11 vers 6 zegt, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoeken. En natuurlijk, als je iemand wil vinden, moet je eerst geloven dat hij er is. Logisch. Ik ben op zoek naar iemand, ik wil contact met iemand. Maar als je niet gelooft dat hij bestaat, zal je hem ook nooit ontmoeten. Dus eerst moet je geloven dat God bestaat. God, u bestaat. En God beloont. Hè, er is een beloning als jij hem vindt, als jij hem zoekt. Waarmee beloont God ons? Hè, met zijn tegenwoordigheid, met zijn presence. Hè, en met zijn aanraking. Met een die machtig ontmoet. Als God ons aanraakt, dat is echt, dat is wat wij nodig hebben. Daar zit alles in. God bestaat echt. Jezus is het middelpunt. En het draait om hem. Ik wil iets... Rafael, kan je piano gaan spelen? En ik heb op mijn hart... want ik heb heel veel gesproken over onze kinderen. En ik vind dat verhaal van Jezus zo bijzonder. Dat de ouders, misschien de moeders, ik weet het niet. De kinderen naar Jezus brachten. En ik had zo'n gek plaatje in mijn hoofd. Ik zag zelfs... Zo, ik dacht van, ja, misschien wouden die kinderen helemaal niet.
Ik wil niet naar Jezus, ik wil niet naar...
En ze, jij gaat nu naar Jezus toe. En dan komt hij, sleept het kind naar Jezus hier. En dan staat er zo'n grote Petrus. Nee, hij is alleen voor volwassenen. En dan heeft die moeder al zo dat werk gedaan om dat kind voor Jezus te brengen. En dan heb je zo'n discipel die zegt van, nee. Weet je wat, ik wil jullie uitdagen, alle ouders... om op te staan, naar de crèche toe te gaan, naar de zondagschool toe te gaan, je kinderen op te halen en hier naartoe te brengen. Sleep ze hier naartoe als je wil. En dat wij als oudsten, we willen de kids, en oud en jong, maakt niet uit hoe oud, breng ze hier naartoe. Mij maakt ze niet uit of ze schreeuwen of... maar breng ze hier naartoe. Hè? En laten we gewoon voor hen bidden. Kom. Halleluja. Kom. Wat? Ja. Hoe kan je het zeggen? Halleluja. Halleluja. Dank je, Jezus. Halleluja. Ja, kom maar naar voren. En we willen gewoon de kids...